Wij openen vanmiddag de schriften bij de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. U zal straks worden voorgelezen uit het eerste hoofdstuk, de eerste 9 versen.
Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, en Sosthenes de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere.
Met de hulp van de Heere verkondig ik u vanmiddag het woord, naar aanleiding van de tekst die u vindt in vers 4 tot en met 9. 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met 9, waarvan ik u vers 4 en 9 nog voorlees. Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Gemeente 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met 9, dus als tekst voor de verkondiging. Boven de preek staat geschreven: leren danken voor de gemeente. Leren danken voor de gemeente. Twee aandachtspunten. Allereerst om wat Gods genade uitwerkt. Vers 1, vers 4 tot en met 7. En ten tweede om wat Gods trouw beoogt. Vers 8 en 9. Leren danken voor de gemeente om wat Gods genade uitwerkt, om wat Gods trouw beoogt. Allereerst dus om wat Gods genade uitwerkt. Gemeente van God te Urk, bid u voor de gemeente. Dat is eigenlijk een vraag die we elkaar willen stellen, denk ik. En ik denk ook wel positief beantwoorden. Bidden voor de gemeente, in ieder geval op zondag, voordat we naar de kerk gaan. Wat hoort erbij? Dankt u ook wel eens voor de gemeente? Jonge mensen, danken jullie wel eens voor de gemeente? Die concrete gemeente hier op Urk, onder dit dak of onder een van de andere daken. En dat is een vraag waarop het misschien wel wat stiller blijft. Danken voor de gemeente, dat doen we niet zo vaak, denk ik. Paulus wel. Hij begint ermee. Na die introductie, vol genade, vers 1 tot en met 3. Hij schrijft via Sosthenes, de secretaris aan de gemeente van God die in Korinthe is. Genade en vrede voor u, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is de introductie en vervolgens de opening. En daar letten we dan vanmiddag op. En het eerste waarover wij struikelen is het woord danken. Ik dank mijn God altijd voor u. Nou, zegt iemand, dat is mooi. Daar kunnen we van leren. Ja, wacht even. Weten wij een klein beetje wat de gemeente van Korinthe voor gemeente is? Korinthe is de gemeente waarin partijvorming en verdeeldheid is. Waar groepsvorming is rond dominees, rond voorgangers. De een is van die en de ander is van die. Korinthe is de gemeente waar de charismata, de genadegaven, hoogtij vieren. En men trots en verwaand geworden is met dat bijzondere wat de geest hen geeft. Korinthe, dat is de gemeente waar op seksueel terrein de nodige losbandigheid is. U kunt erover lezen in hoofdstuk 5. Ik stip het alleen maar even aan. Zedeloosheid in de gemeente. Korinthe, dat is de gemeente waar misstanden zijn rond het heilige avondmaal. Men onderscheidt niet het lichaam des Heren. Ik stip kort een paar problemen aan in deze gemeente. Maar als we het rond Hollands vanmiddag tegen elkaar zeggen, dan zouden we het zo kunnen zeggen: Korinthe is dé gemeente om vandaag nog afscheid van te nemen. En tegenwoordig is dat natuurlijk al snel gedaan. Een telefoontje, een mailtje naar de scriba: ik vertrek. Schrijf mij maar over naar een andere gemeente. Want als dit nou allemaal zou spelen, gemeente, hier op Urk in deze gemeente, wat zou u ervan vinden? Dat is Korinthe. Mooie buitenkant. Maar dan de achterkant. Ik dank mijn God. Begrijpt u, gemeente, dat ik hier even bij stil blijf staan? En begrijpt u nu ook al een beetje waarom het thema niet is danken voor de gemeente, maar leren danken voor de gemeente? Want dat gaat niet vanzelf. Want we kennen elkaar niet zo heel goed. Een klein beetje. Ik weet natuurlijk niet wat er speelt in de gemeente, maar u zult vast wel wat kunnen benoemen. Waarvan u zegt, ja, nou, dat speelt in onze gemeente. Ben ik niet zo blij mee. Daar heb ik zorgen over. Of daar heb ik kritiek op. Misschien zijn er ook wel jongeren die zeggen, nou, dominee, als ik deze gemeente vergelijk met andere gemeenten, dan weet ik heel wat betere gemeentes dan deze gemeente. Want u zou eens moeten weten, dit en dat. Paulus weet ook heel wat te noemen en hij gaat het ook noemen. Hij zal corrigeren. Hij zal ook scherpe woorden schrijven richting deze gemeente, maar niet dan nadat hij eerst gedankt heeft voor de gemeente. En dat is meer dan alleen maar een wit voetje halen bij de gemeente van Korinthe. Het is niet een vlijend begin om de gemeente van Korinthe straks mee te krijgen als het wat kritisch wordt. Een trucje wat hij inzet. Het is ook geen ironie. Mooie gemeente hoor. Het is ook niet mooi weerspelen. Nou ja, er is in iedere gemeente wel wat. En Korinthe heeft natuurlijk ook zijn problemen. Maar ja, waar zijn nou geen problemen tegenwoordig? Ik dank mijn God. Nee. Want Paulus raakt het allemaal aan. Al die problemen. Weet u wat het is? Het is genade. Het is genade ontvangen van God, waardoor Paulus dankt. En dat zie ik, het Griekse woordje voor danken, eucharisto, ik noem het even omdat er het woordje charis in voorkomt. En dat woordje, dat weet u misschien wel, betekent genade. Het komt eigenlijk twee keer voor in de tekst. Danken, eucharisto, en iets verderop, genade, charis. Paulus ontvangt het vermogen. Hij leert met geestelijke ogen te zien naar de gemeente. Het is geen softe benadering. Maar het is de Heilige Geest die de insteek van de dank kiest. Het is de insteek van de liefde. Waar Paulus in 1 Korinthe 13 later over zal schrijven. De liefde bedekt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. Als ik het met een voorbeeld zou duidelijk maken. Hier is een vader aan het woord die de gemeente van Korinthe als een gezin heeft gevoed. En binnen dat gezin zijn er de nodige misstanden. Sommige kinderen komen heel laat thuis. Misschien zijn er wel vaders onder ons die dat herkennen. Je hebt afgesproken, dan ben je thuis. En je wacht en je wacht en je kind komt maar niet. En 2 uur later komt je kind. Je bent nog wakker. Je hoort hem binnenstommelen. Je gaat naar beneden. Je eerste vleeselijke reactie is, ik zal hem de waarheid zeggen. Het is geen doen. 2 uur na afspraak kan echt niet. Maar de liefde zegt eerst iets anders. Kind, wat ben ik blij dat je er weer bent. En ja, dan hebben we ook nog wat te bespreken. Maar de insteek is anders. Paulus' insteek is die van de geest. Ik dank mijn God. Gemeente, ik vind het een beschamende les. Ik dien natuurlijk zelf ook een gemeente, dat weet u. Ik heb het vanmorgen aan mijn eigen gemeente gevraagd en aan mezelf ook gevraagd. Staat dit in het geestelijk woordenboek van mij als dominee? Danken voor de gemeente. Broeders, is dit onderdeel van het gebedsleven? De dank voor de gemeente. Gemeente, het is niet moeilijk om te klagen. Het is niet moeilijk om kritiek te leveren. Maar dit, ik dank mijn God. Waar zou je voor moeten danken dan, zegt iemand? Als er zoveel toestanden zijn in de gemeente. Nou, wellicht alleen al, ik zal u een beetje helpen. Wellicht alleen al dat we hier samen mogen komen. In de werkplaats van de Heilige Geest. Jongens, dat jullie hier zitten. En dat je nou gekomen bent, misschien wel uit gewoonte, meegenomen door je ouders of door je vrienden, hoe dan ook. Je bent gekomen naar de gemeente van God. En weet je wat hier gebeurt? Hier werkt de Heilige Geest op je in. Nee, dat is wat anders dan manipulatie. Hier werkt de Heilige Geest op je in om je te laten zien dat er meer is dan het leven hier en nu. Dat er meer is tussen de wieg en het graf, dan wat je ziet en hoort en vast kunt pakken. Er is een plaats, de gemeente van God, waar je ziel aandacht krijgt. Heb je er ook zo'n moeite mee om door de week je ziel aandacht te geven, je binnenste, je wordt toch geleefd, of niet? Dan zeg je toch niks vreemds. Heb je die zondag ook zo hard nodig? Om je ziel te laten aanspreken. O Heer, ik dank u dat er een gemeente is, een plaats is waar ik met anderen me mag stellen onder het woord. Waar ik hoor van genade. Waar ik opgeroepen word tot bekering. Want dat heb ik ook nodig, want ik leef zomaar voor het vaderland weg. Ik ben het zo weer kwijt. Waar ik door de liefde van u steeds weer gewezen wordt op hem. Heer Jezus Christus, die in de verkondiging van het woord uitgestald wordt. Ik dank mijn God. En dan zegt Paulus er iets bij. Voor u. Altijd. Onafhankelijk van hoe ik me voel. Of ik eraan toe ben of niet, ik dank mijn God. Als ik aan u denk, dank ik u. Bij ons gaat het net andersom. Hè? Als wij denken aan de kerk of denken aan de gemeente, dan is het eerste wat naar boven komt. Ja, dat zijn toch wel de dingen die lastig zijn, die moeilijk zijn. En ze zijn er, hè. Laat dat heel helder zijn. En toestanden en misstanden in de gemeente, die kunnen niet getolereerd worden. Laat dat ook helder zijn. Maar eerst ik dank, mijn God, want dan ben je op de juiste plaats, in de juiste houding, om ook die andere dingen aan te raken. Paulus zegt, ik dank mijn God altijd voor u. En daar staat het meervoud, de meervoudsvorm. Ik dank voor u allen. Wat dan, Paulus? Hoezo dan? Dat de gemeente groeit? Dat er mensen bijkomen? Dat kun je toch beter hebben dan krimp? Ja, wacht even, daar gaat het niet allereerst om. Paulus noemt het woord genade. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade. De genade. Die is zichtbaar geworden. In mensenlevens, u moet weten, de gemeente van Korinthe, die is gevormd in de havenstad. Een ontzettend grote stad was het, een zedeloze stad, ook een verwilderde stad. Tegelijk ook een stad waar de intelligentsia, de elite, de filosofen samenkwamen. Die stad, daar ontstond een gemeente. Paulus moest er naartoe, Handelingen 18. Omdat de Heer tegen hem zei, ik heb veel volk in die stad. En Paulus is gegaan, met vrees en beven, schrijft hij later. Maar er is wat gebeurd. Weet je wat er gebeurd is, jongens? De genade van God is in concrete levens van mensen binnengekomen. Daar denkt Paulus aan als hij aan de gemeente van Korinthe denkt. Niet allereerst aan wat er allemaal speelt, de toestanden, maar wat er gebeurd is, wat God in zijn welbehagen gedaan heeft. Een gemeente ten eeuwigen leven verkoren. En door het werk van de Zoon en het werk van de Geest aan elkaar verbonden. Ook een correctie voor ons, hè. Waar denken wij aan als we denken aan de gemeente? Wij kunnen zo van onderaf denken, hè, over de gemeente. Als ik denk aan de gemeente noemt u maar een plaats in het land, dan hebt u daar een bepaald beeld bij. We kunnen het hebben over ligging. We kunnen het hebben over een dominee die er staat. We kunnen het hebben over problemen die er spelen. We kunnen het hebben over een gemeente die groeit. Of een gemeente die krimpt. Dat is zo van onderaf. Paulus leert, en dat leert hij ook de gemeente van Korinthe, om te denken van bovenaf. Wat heeft God gedaan in de gemeente? Nou, als Paulus zo naar de gemeente van Korinthe kijkt, dan ziet hij het voor zich. Dat meisje, wat haar lichaam verkocht in die hoerenbuurt in Korinthe. Maar door de prediking van Paulus tot geloof is gekomen, bevrijd is uit de slavernij van de zonde, deel is gaan uitmaken van de gemeente van Korinthe. En die havenarbeider, die zestiger met tatoeages op zijn lijf. Vloekt als een ketellapper. Zijn leven was werken, keihard, iedere dag weer. Maar hij heeft vernomen van Paulus, die het evangelie zou brengen, hij is gaan luisteren. En de Heilige Geest heeft genade verheerlijkt in zijn leven. Hij ontdekte dat hij geschapen is voor de eeuwigheid. Dit leven gaat voorbij, beste man. Wie de wil van God doet, die bestaat tot in eeuwigheid. Daar vandaan, overal vandaan zijn de mensen, jongeren, ouderen, armen, rijken gekomen. God heeft genade verheerlijkt. Misschien klinkt dat nog een beetje abstract, jonge mensen, maar laat ik dan de persoon noemen om wie het gaat. Het gaat om Christus Jezus. Wanneer weet je of genade verheerlijkt is in je leven? Dan staat er één persoon centraal in je leven. Dat is de Heer Jezus. Hij is je leven binnengekomen. Daar vroeg jij niet om. Wat is gebeurd? Hij, dat deed de Heilige Geest, Hij kwam naar de voorgrond. Eerst was die persoon van de Heer Jezus Christus iemand van de achtergrond. Je wist van zijn naam. Je hoorde over hem vertellen. Je las over hem. Maar er is wat gebeurd. Wat is er gebeurd? Paulus schrijft er zo over. Het heeft God behaagd om zijn zoon in mij te openbaren. Ja, dat klinkt misschien heel hoog. En heel exclusief. Maar dat is wat er gebeurt. Als je als zondaar tot Christus komt. Christus wordt in jouw leven geopenbaard. De sluiers, die worden weggetrokken. Je ziet, ik ben verloren, maar hij is mijn redding. Ik heb zonde, maar hij heeft vergeving verworven. Genade. En dat kan op allerlei wijzen gaan. Die havenarbeider van 60 en dat meisje van 30, die hoer. Er zijn 1000 wegen waarop God zondaren tot Christus leidt. Maar er zijn wel kernen. He, zoals als bomen. Dus geen boom hetzelfde. Maar iedere boom heeft wortels. En iedere boom heeft een stam. En iedere boom heeft takken en bladeren. Zo is het ook in het leven van zondaren die tot Christus komen. Die gered worden. Daar zijn kernen in aan te wijzen. En de kern is dat je ontdekt hebt dat je genade nodig hebt en dat de genade te vinden is in Christus Jezus. Nou, broeders, daar gaat het toch om, hè? In ons werk, wat wij mogen doen voor de gemeente. Dat wij dat terugzien. Wat dan? Mag ik er nog iets meer over zeggen vanmiddag? Dat wij terugzien dat mensen rijk worden in hem. Zo staat het er in vers 5, hè? Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem. In alle reden en alle kennis. Paulus. Al die toestanden in de gemeente van Korinthe. Ja, het is waar, maar eerst wat God gedaan heeft. Al ligt het onder een dikke laag stof, dit is er gebeurd. Ze zijn rijk geworden in hem. De genade van God heeft zijn sporen getrokken in het leven. En dan noemt hij twee dingen, namelijk reden, spreken betekent dat, en kennis. En dat waren nou net die twee typerende woorden voor Korinthe. Het spreken, het welspreken. De redenaarscholen in Korinthe. En kennis. De filosofen die dachten en nadachten over de werkelijkheid en over het leven. Korinthe. Naast dat het een zedeloze stad was, was het ook de stad van de intelligentsia. Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe: u bent rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis. Dat zijn blijkbaar twee typerende kenmerken voor iemand die christen wordt. Wat is bekering? Dat je rijk wordt in hem. Je eigen armoede hebt gezien, onder woorden leren brengen, hebt beleden en de rijkdom in Christus nodig hebt leren krijgen. En ja, dan gebeurt er wat. Want genade transformeert, maakt nieuw. Je kennis, je denken wordt veranderd over jezelf, over God, over Christus, over de wereld, over de dood, over het leven. En dan is het natuurlijk ook niet vreemd dat je spreken verandert. Het hoort bij elkaar. Spreken en kennis. Dat is bekering. Eenvoudig eigenlijk, hè? Is te merken dus. Je merkt het aan je eigen denkpatroon. En je merkt het ook aan wat je zegt en spreekt. En weet je wat er van het geheim is? Dat is geen cursus die je daarvoor volgt. Zoals je een cursus Spaans kunt leren om Spaans te leren spreken. Nee. Paulus zegt in vers 6. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Hoe komt dat nou? Dat mensen anders gaan denken. Dat in de gemeente van Korinthe anders wordt gesproken. Dat komt omdat het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. En bij getuigenis van Christus mag u denken aan de verkondiging van Paulus. Hij schrijft in 1 Korinthe 2, vers 2... Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is zijn boodschap. Geen evangelie plus. Daar wordt een mens moe van. En dat kweekt alleen maar moraalridders. Ja, evangelie, maar eerst dit. Eerst dat. Dat is verstikkend, gemeente. Evangelie, gemeente, is niet dat u eerst moet veranderen. Het evangelie is dat u vanmiddag hoort dat God in Christus alles gedaan heeft om het verloren leven van u en jou te redden van de dood. Gelooft u dat? Geloof je dat? Dat je vanmiddag gered kunt worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Waar ben je mee bezig? Waar zit je aan vast? Kijk, wij zijn natuurlijk een keurig nette gemeente. Zoals ook de gemeente in Apeldoorn een keurig nette gemeente is. Maar we weten met elkaar toch ook wel, achter dat keurige nette pak, er zit ook van alles, toch? Wat de buitenwereld niet ziet. Denk alleen aan je gedachtenwereld. Wat gaat er allemaal in je om? In de onderlaag van je brein. Je fantasieën. Je dromen, je verlangens. God weet het. En God weet ook hoe onvatbaar je bent voor genade. Dat het echt een wonder is als je ervoor valt. Maar het gebeurt. Het is gebeurd. Paulus in vrees en beven. Hij verkondigt Jezus Christus en die gekruisigd. En het getuigenis van Christus wordt bevestigd. Dat betekent dat er iets openbloeit. Dat het leven van een jongen opengevouwen wordt. Naar God toe. Dat, zo noemde Luther dat, hè. Dat in zichzelf gebogen leven van ons. Het egoïsme. Dat alleen maar cirkelen rond onszelf en onze gedachten en verlangens. Dat opengebroken wordt. Dat de Heer Jezus Christus daar binnenkomt. Dat pijnlijk duidelijk wordt. Dat je verloren bent. En verloren gaat. Maar dat Christus de redder is. Zalig maken. Dominee, zegt iemand, moet je daar niet heel veel over kunnen vertellen dan? Want ja, dat woordje spreken, dat komt bij mij over als je moet er wel iets over kunnen vertellen. Hè? Maar ja, wat heb ik te vertellen, zegt iemand. Als het aan mij vragen, nou vertel maar. Wat de Heer gedaan heeft in je leven. Dan slaap dicht. Waar gaat het om? Paulus schrijft aan de gemeente van Rome. Als u met uw hart gelooft en met uw mond belijdt dat Jezus de Christus is, dan bent u zalig. U hoeft geen bekeringsverhaal voor de examencommissie te houden. Gelooft u met uw hart en belijdt u met uw mond dat Jezus de Christus is, dan bent u een christen. Dan bent u vernieuwd. U bent rijk geworden in hem. Oh, er is nog heel veel te ontdekken. En u staat nog maar aan het begin. Zeker. Maar u bent rijk geworden in hem. In alle spreken. In alle reden. In alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. En dan doet Paulus... Ja, heel mooi is dat. Dan zegt hij erbij: het ontbreekt u aan geen enkele charismata. Ziet u dat staan in vers 7? Nou, ik heb u verteld dat in Korinthe de charismata, tongentaal, profetie, dat speelde. Hè, dat stond Korinthe onbekend. Daar pochten ze op. Wat Paulus doet hier al in de inleiding is zeggen: wie van Christus is, ontbreekt het aan geen genadegaven. De charismata, dat zijn niet de bijzonderheden waar alle andere mensen van achterover slaan. Maar dat gaat om de innerlijke vernieuwing, waardoor je denken en je spreken gezuiverd wordt. Het ontbreekt u aan geen genadegaven. Wat heerlijk is dat. God houdt er geen bijzondere christen op na. De gemeente van Korinthe, dat was een gemeente die zichzelf bijzonder aan het maken was. Paulus zal daar later op terugkomen. Hij zal ze tot de orde roepen. U kunt van alles hebben, u kunt van alles bezitten, maar als u de liefde niet hebt, hebt u niets. Hebt u de genadegave ontvangen? Ja, dat is natuurlijk een vraag die ons terug kan werpen op onszelf. Hè? Dan gaan we onszelf onderzoeken. Ja, heb je die genadegaven ontvangen? Wie is Christus voor je? Dat is de kernvraag. Is hij je leven? Dan ontvang je de genadegaven van hem door de geest. En dan nog iets, voordat we naar de tweede gedachte gaan. Dat is het laatste stukje van vers 7. Terwijl u verwacht de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Let u erop, Paulus is nog steeds aan het danken. Paulus denkt aan de gemeente en hij dankt dat dit plaatsvindt. Dat de gemeente van Korinthe een gemeente is die de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Dat het een gemeente is die nu leeft in het licht van de eeuwigheid. Dat het mensen zijn geworden die niet meer leven voor het hier en nu. Maar leven voor de toekomst. Vol van hoop. Het leven heeft een extra dimensie gekregen. Als je nou wil weten, jonge mensen. Ben ik nou een christen? Ben ik nou een echte christen of niet? Dan is dit een kenmerk. Je verwacht de openbaring, de onthulling van Jezus Christus. Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld van een boek wat ik pas las. Een boek met interviews van Fokke Obbema. Het zegt u misschien niets, maar het is een Volkskrant-journalist. Hij heeft 30 interviews gehouden met allemaal mensen uit de samenleving, bekende mensen. En al die mensen die hebben wat te maken met de dood. Soms zijn ze zelf heel ziek geweest. Soms zijn ze vanuit hun professie betrokken geraakt bij sterven. En hij gaat in gesprek met die mensen, bijna allemaal seculiere mensen. En al die mensen vertellen over hoe de sterfelijkheid hen bezighoudt. En heel vaak hoor je dan terug in die interviews: omdat ik weet dat ik moet sterven, leef ik intenser.
Ik probeer er nu uit te halen wat erin zit. Want ja, er komt natuurlijk een keer een eind aan. Dus ik geniet alleen maar meer van het leven. Want ik ga toch een keer dood.
Het laatste hoofdstuk van dat boek. Dat is een evaluatie van de interviewer. En dan zegt hij dat hij tot de conclusie komt dat als een mens geen groter verhaal heeft waar hij in gelooft, dat hij dan het moet doen met het leven. En toen dacht ik, de man is geen christen, verre van dat. Maar toen dacht ik, wat is dit waar? Wat is dit waar? Als je leven niet opgenomen is in een groter verhaal, ja, dan hou je het leven hier en nu over. Nou, dat was Korinthe. Dat was de bruisende stad van prestatie, van seksualiteit. Je leefde in het hier en nu. En dan komt er een man met een schip en die gaat vertellen dat je moet sterven. En die gaat vertellen dat je zondaar bent. En die gaat vertellen dat je gered moet worden, gered kunt worden. En die boodschap treft doel. Jezus Christus wordt verkondigd. Mensen worden opgenomen in dat grote verhaal van hem. Nou, ik zou u willen vragen, herken je dat? Of is jouw leven nog steeds dat kleine verhaal van jezelf? Schrijf je aan je eigen boek? Of is er één die de pen heeft overgenomen? Is dit leven de inleiding op wat komen gaat straks? Dat is het effect van genade. Ik leef onderweg naar zijn toekomst. Zijn toekomst tegemoet. En dan stel ik me zo voor, gemeente, dat Paulus op dat moment even gestopt is met dicteren. Het staat er natuurlijk niet. Het is dus interpretatie van mij. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik kan me het zo voorstellen. Nadat hij dit geschreven heeft en dat hij na een korte pauze vervolgens verder dicteert aan Sosthenes, vers 8 en 9... Waarom die pauze? Nou, dit is natuurlijk al heel groots, hè, wat hij allemaal geschreven heeft. De dank die hij verwoordt voor de gemeente en voor wat God gedaan heeft in die gemeente. Maar hoe moet het nou verder? Als hij kijkt naar zichzelf, als hij kijkt naar de gemeente, wat is er allemaal niet gaande? Wat is er allemaal niet in beweging? Hoe moet dat in de wereld toch goed komen? Al die misstanden. En dan schrijft hij verder. Dat is onze laatste gedachte. De tweede gedachte. Leren danken voor de gemeente om wat Gods trouw beoogt. Paulus schrijft over het einde. En dat is een prachtig woord. God zal u bevestigen tot het einde toe. En wij denken bij einde, kinderen, vaak aan iets wat afgerond wordt. Hè? Een boek. Wat als laatste woord einde heeft. Ja, een boek dat is uit, het gaat dicht. Maar het woord einde wat hier gebruikt wordt, betekent eigenlijk doel, vervulling. Dus, dan lezen we het zo. God zal u bevestigen tot het einddoel. Paulus op afstand, hij schrijft aan de gemeente van Korinthe. Paulus, hoe moet je die gemeente ooit weer op de rit krijgen? God zal u bevestigen tot het einde toe. Is dat niet grootspraak? Overschreeuw je nou niet de nood van de gemeente van Korinthe? Nee, nee, nee. God zal u bevestigen. Wat hij gedaan heeft, dat maakt hij ook af. Hij die een goed werk begonnen is, zal het ook voleindigen. God is begonnen. En dan maakt hij het ook af. Nou, dat moet ook wel een bemoediging zijn, toch? Voor die gemeente. God zal u ook bevestigen tot het einde toe. En dan zegt hij erbij, zodat u onstraffelijk zult zijn. De dag van onze Heer Jezus Christus, om niet voor te stellen. Onstraffelijk, terwijl er zoveel smetten zijn in deze gemeente van Korinthe. Onstraffelijk, terwijl ik als ik naar mezelf kijk, zoveel smetten zie. Herken je dat? Hoe moet ik toch ooit voor de troon van God verschijnen, zegt iemand. Ik weet het, als ik achter Christus schuil, dan mag ik geloven dat het goed is, maar ik zie er toch tegenop, de vrees voor de grote dag. Onberispelijk, ik ben vuil, ik voel me vuil, ik maak me vuil. Onstraffelijk, geen straf. Ja, dat is waar God op aanwerkt in de gemeente van Korinthe. Paulus mag het doen. Hij mag verder schrijven. En hier in deze gemeente mogen uw dienaren daaraan werken. Net als Paulus. Dat de bruidsgemeente van Christus straks zonder vlek of rimpel zal verschijnen. Voor Jezus Christus. Dat is een oefening. Heb je de dagelijkse reiniging van het bloed van Christus voor nodig. Wat Paulus hier doet, is onderscheid maken tussen de positie en de conditie van de gemeente. Als hij kijkt naar de conditie van de gemeente, dan is er heel veel op te merken en terecht. Maar als hij kijkt naar de positie van de gemeente, geroepen gemeente, geheiligd en in Christus Jezus, ja, dan weet hij het. Ze zullen bij hem komen. Hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. En zo is het toch ook vandaag nog. Wat is nou de enige grond in leven en sterven? Als je de laatste adem uitblaast, gemeente. Wat is het dan het houvast in leven en sterven? Is dat je geloof? Is dat je geestelijk leven? Is dat datgene wat je meegemaakt hebt? De enige grond is wat Christus gedaan heeft. Zijn gerechtigheid. Dat alleen, die redt van de dood. God zal u bevestigen. Oh, wat zit hier een bemoediging in. Voor mensen, voor christenen, voor kinderen van God, die conditie en positie voortdurend verwarren. Ze letten op zichzelf en ze zeggen, ach, het wordt nooit wat. En de Heere zegt, wie is Christus voor je? Wie ben je in hem? Rein en heilig. God zal ervoor zorgen dat de gemeente van Korinthe straks thuis komt. Ja, is dat niet een beetje makkelijk om zo te beginnen, zegt iemand? Kun je toch misbruik van maken? Nou, het komt wel goed. God zal u bevestigen tot het einde toe. Met andere woorden, nou ja, dan maakt het ook niet heel veel uit hoe je leeft. En God zal ook de dingen wel door de vingers zien. Nee, nee, nee. Hoofdstuk 3. Schrijft Paulus over het vuur. Dat van ons, dat zal verbranden. Edelstenen, hout, hooi, stro, goud, zilver. Ieders werk zal door het vuur beproefd worden. Maar het fundament blijft staan. En wat is het fundament? En daar eindig ik mee. Gods trouw. God is getrouw. Ziet u dat staan? In vers 9. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. De gemeente van Korinthe, u bent geroepen tot de gemeenschap, tot de koinonia van Jezus Christus onze Heer. In hem bent u rijk, in hem bent u geheiligd, in hem bent u gewassen, in hem hebt u de heiliging en de verlossing. U hoeft niet te roemen in uw gaven. Wie roemt, roemen in de Heere. Daar zal Paulus over schrijven. En dat is het geheim van de gemeente van Christus, ook vandaag. Niet haar activiteit, maar de trouw van God. De trouw die onwankelbaar is. O, ik laat het zo vaak gaan. En ik moet mijzelf beklagen dat ik niet meer toegewijd ben en niet vuriger geloof en niet hartelijker verlang, maar voor mensen die dat zeggen, zij mogen vanmiddag horen: God is getrouw. U bent geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Uw diepste eenzaamheid is opgeheven. Uw schuld is verzoend. U bent rijk in hem. Om hem cirkelt het. Om hem gaat het. In de gemeente van Korinthe. In de gemeente van Urk. In de gemeente van Apeldoorn. In elke gemeente. Als het daar niet om gaat, dan zijn we verloren. Dan zijn we ten dode opgeschreven. Maar dit is het geheim van de gemeente. God is getrouw. En als ik straks mijn hoofd neerleg en mijn laatste adem uitblaas, zal er niets van mij bij zijn waardoor ik thuis mag komen. Maar zing ik over de trouw van God, die mijn val niet zal gedogen. Die hemelhoge trouw, die ik zo vaak verdacht heb gemaakt. Maar die mijn leven overkoepelt en mijn leven draagt. God is getrouw. Danken voor de gemeente. Leren danken voor de gemeente. Paulus gaat er ons in voor. Wij mogen volgen. En het zicht op hem is alles bepalend. Als ik hem zie, heb ik alles. En zing ik van de trouw van God. Psalm 89, vers 1 en 7. Amen.